Wat is God fantastisch, hè? Ik kan daar zo van genieten, van wie God is. En soms ben ik ook, als ik heel eerlijk ben, vergeet ik ook wel even weer, hè, wie God is. En is het zo mooi als we dan ook samen zingen van dat we ons hart willen openen om zijn schoonheid te zien. Ik vond, ja, dat vond ik heel mooi van hoe we dat lied samen zongen. Van ja, Heer, wilt u ook mijn hart openen, zodat ik weer uw schoonheid mag ontdekken. En vanuit dat we die schoonheid van God ontdekken, gaan we hem ook weer aanbidden. En als we hem dan weer gaan aanbidden, dan gaan we weer nog meer ontdekken hoe geweldig hij is, waardoor we hem nog meer willen aanbidden. En dan zitten we zo heerlijk in die flow met God. En ik verlang daarnaar om daar steeds weer in aangemoedigd te worden. En ik hoop dat u vanmorgen daarin ook bemoedigd wordt. We gaan vanmorgen kijken naar een tekst uit nummer 6. En die gaan we met elkaar lezen. Nummer 6, vanaf vers 22 tot 27. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg: zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: de Heer zegent u en beschermt u. De Heer laat zijn aangezicht over u schijnen en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Nou, hele bekende woorden misschien voor u. Ik weet nog, toen ik kind was, dat het aan het eind van de dienst, eind van de samenkomst, deze woorden door de dominee werden uitgesproken met zijn handen uitgestrekt naar de gemeente. Ik had altijd geen flauw idee waar hij het over had. Dus het is best wel mooi om dan te weten, ja, wat is dit eigenlijk voor een zegen? Nou, het is een hele bijzondere tekst. Het is een heel mooi stukje poëzie, ook in het Hebreeuws. En daarom wil ik jullie even laten zien hoe het er in het Hebreeuws uitziet. Niet dat ik verwacht van u dat u het kunt lezen, dat geeft ook helemaal niet. Maar daar zit iets heel moois in. Kijk, zo ziet het er in het Hebreeuws uit. Zoals u kunt zien, heeft de eerste zin heeft 3 woorden. De volgende zin heeft 5 woorden. En de onderste zin heeft 7 woorden. En als je de letters telt, dan heeft de eerste zin 15 letters, de tweede zin 20 en de derde zin heeft 25 letters. Dus dat is wel heel bijzonder. Er zit ook nog een bepaald ritme in. En dat is, nou, in het Hebreeuws is het een heel kunstig stukje poëzie. En dat is ook wel heel mooi, want dit zijn Gods woorden waarvan hij heeft gezegd: ik wil dat de priesters deze woorden, mijn woorden, uitspreken over het volk. Dus, en er zit dus een bepaalde opbouw in. U zag het pijltje misschien net nog. Er zit een bepaalde opbouw in. Het spreidt zich uit, zoals een olievlek zeg maar zich kan uitspreiden. En dat zit eigenlijk in die hele opbouw van dat stukje. Want God zegt tegen Mozes dat hij tegen Aaron en zijn zonen moet zeggen, dat zij moeten zeggen, uitspreken over het volk. En het volk wordt op die manier gezegend. En mag ook weer tot zegen zijn. In het rood, dat is steeds de naam van God. Die wordt 3 keer herhaald. En dat is heel mooi. En ook want ze hadden ook gewoon simpel hij kunnen zeggen. Maar God benadrukt hier dat hij degene is die zegent. En door het uitspreken van deze zegen, lazen we in het laatste vers, zegt God: zo zal ik mijn naam op hen leggen. En die naam wordt dus ook een aantal keren herhaald. En als ze dan deze zegen gingen uitspreken, dan strekten ze de priesters hun handen uit naar het volk. En dat doen ze, de Joodse volk, als dan die zegen uitgesproken wordt, dan doen ze dat nog steeds vandaag de dag. Even terug naar de achtergrond van deze tekst. In welke achtergrond is deze tekst gekomen? Wanneer is hij zomaar uit de lucht komen vallen? En wat was de aanleiding daartoe? Zoals jullie weten is het volk van Israël in slavernij geweest. En op een gegeven moment zijn ze daaruit bevrijd onder leiding van Mozes. Op een hele bijzondere manier. En dan trekken ze de woestijn in. En in de woestijn sluit God een verbond met zijn volk. Als een soort, wij gaan samenwerken, wij maken een overeenkomst. Ik zal jullie God zijn, jullie zullen mijn volk zijn. En zij zijn apart gezet in de wereld om als een priesterlijke natie tot zegen te zijn voor andere volken. Dus God sluit een verbond en binnen dat verbond geeft God ook de wetgeving. En als dat verbond gesloten wordt, dan verschijnt de heerlijkheid van God. Ik weet niet of u dat ook heeft, maar ik ben dan heel nieuwsgierig hoe dat eruit zou hebben gezien. Ik weet het niet, maar het kan niet anders dan dat ongelooflijk indrukwekkend moet zijn geweest. Dat de heerlijkheid van God dan op dat moment verschijnt. En dan geeft God de opdracht om een tabernakel te bouwen. En de tabernakel wordt gebouwd. En als zij 2 jaar in de woestijn zijn, staat er heel exact dat de eerste dag van de eerste maand in het 2e jaar, dan is het tabernakel is af. Het middel waarmee God onder zijn volk wilde wonen en in relatie met hen wilde staan. En opnieuw verschijnt daar de heerlijkheid van God. Wauw, wat bijzonder. Hij verschijnt opnieuw aan zijn volk. Voor de 2e keer. En als die tabernakel dan is afgerond, dan worden de priesters die worden gewijd. Alles wordt gewijd en dan worden de eerste offers worden gebracht. En u kunt zich misschien voorstellen dat dat een heel bijzonder moment moet zijn geweest. Als die tabernakel voor het eerst wordt gebruikt en voor het eerst de offers worden gebracht. En daar gaan wij over lezen. Leviticus 9. Dus de eerste offers zijn gebracht. Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk. En zegende hen. Er staat hier niet welke woorden hij uitsprak. Maar ik denk dat het die woorden zijn waarvan God had gezegd in nummer 6. Dat daar met die woorden de priesters het volk moesten zegenen. En toen kwam hij naar beneden nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van ontmoeting binnen. En toen zij er weer uitkwamen, zegende zij het volk. Dus opnieuw wordt het volk gezegend. En de heerlijkheid van de Heer verscheen aan heel het volk. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heer. En verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. En toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Dus hier verschijnt Gods heerlijkheid voor een 3e keer. En het lijkt wel een soort climax te vormen binnen die hele verbondsluiting. Dat Gods aanwezigheid voor een 3e keer op een hele bijzondere manier aanwezig is. En vuur gaat van zijn aangezicht uit en hij verteert de offers die gebracht zijn. Met andere woorden, hij accepteert dat volledig. Hij neemt dat offer daarmee volledig aan, volledige acceptatie. En wat ik hierin zo bijzonder vind, is als deze zegen voor het eerst over het volk wordt uitgesproken, dan horen ze het niet alleen, maar ze hebben daarbij een hele diepe ervaring met God. Fantastisch diepe ervaring. Ze horen het, maar ze zien het ook, letterlijk. En dan is het volk is heilig en apart gezet om een priesterlijke natie te zijn, ook voor de andere volken. En wat ik nu met jullie wil gaan doen is even gaan inzoomen naar wat zegt die tekst dan eigenlijk. Het eerste punt, de eerste zin is de Heer zegent u en beschermt u. De Heer zegent u en beschermt u. De zegen, ja wat is dat nou eigenlijk die zegen? Dat zijn de goede woorden die je uitspreekt. Het goede van God is wat uitgesproken wordt. En woorden hebben kracht. En ik denk dat wij allemaal ten diepste verlangen naar goedkeuring. Naar dat mensen goede dingen over ons zeggen. Ik vind het allemaal heel naar als mensen vervelende dingen over ons zeggen. En God spreekt het goede over ons uit. En sommige vertalingen die vertalen deze verzen als een wens. Mogen de Heere u zegenen. En grappig genoeg kan het taalkundig gezien allebei. En allebei mag en allebei is goed. Ik heb gekozen om het meer te zeggen als de Heere zegent u. Omdat ook aan het einde van dit stukje staat van en zo zal ik zegenen. Dus het is niet de vraag of van nou dan zal ik misschien zegenen als jullie dit zeggen. Nee, hij zegt als jullie dit uitspreken dan zal ik zegenen. Dus ik geloof dat we daarom ook in vrijmoedigheid die zegen gewoon mogen uitspreken. We mogen er ook om vragen, dat is ook goed. Maar we mogen het ook in vrijmoedigheid uitspreken. Wat ook heel bijzonder is dat God zijn volk zegent. En dat gebeurt wel in combinatie met heel deze offerdienst. Maar toen ik daarover nadacht, dacht ik, ja, maar misschien zit daar wel één of twee mensen bij die helemaal niet zo oprecht zijn in hun hart. Of maar misschien nog wel verborgen zonden zijn. Maar God zegent het volk. En wij kijken er in onze individualistische cultuur, kijken we altijd heel erg direct naar onszelf. En dat is op zich ook helemaal niks mis mee. Maar God zegent hier een volk, ongeacht de zwarte schapen die misschien in de kudde zitten. Hij zegent het volk. Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik bemoedigend. Dat God ook ons zegent. Ook als gemeente denk ik dat we dat ook zo op ons mogen betrekken. Dat God ons als hele gemeente zegent. En die zegen is verbonden aan zijn naam. Zoals we dat zo net al zagen. Dat op die manier de naam van God op het volk werd gelegd. Zo is de zegen dus verbonden aan zijn naam. J-H-W-H, volgens sommigen uitgesproken als Yahweh. Yahweh die zegent. En die naam die kun je op verschillende manieren vertalen. Ik ben die ik ben, of ik die er zal zijn, of alleen ik ben. Er zijn verschillende uitleggingen over, maar al die uitleggingen komen er eigenlijk op neer dat het gaat om Gods voortdurende aanwezigheid. Ik ben er, ik zal er zijn. God is voortdurend aanwezig. En dat vind ik ook zo mooi, van de kern van zegen is dat Hij erbij is. Dat Hij er is met zijn aanwezigheid. En Hij beschermt u. Hele mooie is misschien voor thuis om nog eens na te lezen. Psalm 121. Die kleurt eigenlijk dit vers eigenlijk heel mooi in. Van wat die bescherming dan inhoudt. Maar God beschermt ons. Zijn naam is op ons. En Hij is bij ons. En Hij beschermt ons. En we mogen in alle omstandigheden daarom op Hem vertrouwen. En het tweede punt. De tweede regel is: de Heer laat zijn aangezicht over u schijnen. En is u genadig. De Heer laat zijn aangezicht over u schijnen en is u genadig. Nou, om iemands aangezicht te kunnen zien, dat is best wel persoonlijk. Dat is best wel intiem. Kijk maar eens iemand aan en blijf maar eens strak in iemands gezicht kijken. Op het duur ga je je ongemakkelijk voelen. Tenminste, ik wel. En ik denk de meeste van u ook. Ik bedoel, ik vind het allemaal heel prettig om even een oogcontact met iemand te maken. Maar als iemand ons continu aanstaart, dan gaan we ons toch wel een beetje onbehagelijk voelen, denk ik. Maar als we in iemands aangezicht kijken, dan zien we ook heel vaak de gedachten van die persoon. Of soms dan hebben we dat wel verkeerd. Maar we zien wel iets heel persoonlijks. Ik vind dat heel grappig bij onze kinderen. Die proberen dan heel boos te kijken. Maar dan zie je van die pretoogjes. En ik, ze doen heel hard hun best om boos te kijken. Maar het lukt hun niet zo goed. En zo heb je dat als ouder ook wel eens. Dat je probeert heel boos te zijn op je kinderen. Maar ondertussen kun je je lachen bijna niet inhouden. En dat voelen ze haar fijn aan. Helaas. Iemand aangezicht is daarin een heel persoonlijk contact. Misschien dat je zelfs de adem van die persoon voelt over je. Maar zijn aangezicht, het aangezicht van God, dat schijnt over ons. Dat straalt. Dus dat is iets heel positiefs, iets heel moois. En ik zie dat ook als, zoals de maan de zon reflecteert en licht geeft omdat de zon schijnt, dat ook wij zo een stralend licht mogen zijn omdat zijn aangezicht op ons schijnt. En als we dan ons richten tot het aangezicht van God, als we dan de moment nemen en hem als het ware in de ogen willen kijken, wat zien we dan in zijn ogen? Wat verwachten we te zien als we hem aankijken? Nou, deze zin zegt het, en is u genadig. Zijn ogen zijn vol genade. Hij ziet ons en hij straalt ons. Hij straalt over ons. Hij geeft ons genade. Hij geeft ons ruimte om met onze fouten, met onze gebreken bij hem te komen. En doordat wij zijn aangezicht zien, gaan wij ook stralen. En deze versen, zoals ik al even in dat plaatje liet zien, die bouwen als het ware op tot een climax. Die worden steeds, in de muziek noem je dat zo'n crescendo, die dan steeds aanzwelt, zeg maar. En de volgende zin gaat door over dat aangezicht. Dat is: de Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. De Heer verheft zijn aangezicht over u. Het verheffen van het aangezicht, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat moeten we daar nou mee? Nou, het gaat een stapje verder in elk geval nog dan dat hij naar je kijkt en vol genade is. En dan vervolgens verheft hij zijn aangezicht. Om het goed te illustreren, Kaïn en Abel. Nou, u kent het waarschijnlijk, het bekende verhaal. Maar er staat dat Kaïn zijn gezicht viel nadat hij Abel had vermoord. Dus niet letterlijk dat zijn hoofd eraf viel, maar spreekwoordelijk. Zijn gezicht viel nadat hij Abel had vermoord. En dan staat er dat God zegt: mag jij niet, als je goed doet, je hoofd opheffen? Dus het opheffen van het hoofd heeft ook te maken met het goed doen. Dat wordt daaraan gekoppeld. Want mag jij niet, als je goed doet, je hoofd opheffen? Het geeft ook wel iets aan van zijn lichaamstaal. Gods lichaamstaal is: hij kijkt naar ons, hij straalt over ons. En dan, ja, dan is hij vol trots, fierheid over ons. Hij verheft zijn aangezicht over ons. Het doet mij ook denken aan dat vuur waar we zo net hebben gelezen. Dat vuur wat dat offer volledig accepteert. Dus niet alleen maar kijkt en, nou, en dan wel straalt. En nou, oké, ik ben wel genadig, ik tolereer jou. Nee, maar die volledige acceptatie. En ja, ik vind fierheid, het is een oud Nederlands woord, maar ik vind hem heel mooi. Vol fierheid is, vol trots is. Van wauw. En hij geeft u vrede. Shalom. En daar eindigt deze zegen mee, met die shalom. Gods zegen is in zijn bescherming, zijn aanwezigheid, zijn ontferming, zijn gunst. Al het goede, maar het eindigt bij shalom. En wij vertalen dat met vrede. Maar shalom is nog veel meer dan alleen maar world peace. Of een rustig gevoel. Zijn shalom is een compleetheid, een heelheid, welzijn en een herstelde relatie met God. Nou, dat is ook het mooiste wat je iemand kunt toewensen. Een heelheid en een herstelde relatie met God. Maar dan even back to reality. Want het volk zit wel in de woestijn. En ik kan me zo voorstellen dat het soms ook heel lastig is in de woestijn. En als je het verhaal ook leest, dan vindt het volk Israël het ook heel lastig in de woestijn. Zelfs zo lastig dat ze af en toe zeggen: mogen alsjeblieft terug naar Egypte. Maar steeds opnieuw worden ze herinnerd aan deze zegen. Die wordt steeds opnieuw uitgesproken over het volk wanneer de offers worden gebracht. Back to reality is ook het worstelen met het echt vertrouwen op God. Om steeds weer aan die woorden vast te klampen. Ik heb van het zomer in de vakantie een boek gelezen. En het ging over Aaron. En het was een beetje een geromantiseerd verhaal. Maar het gaf wel heel mooi even weer van hoe die omstandigheden waren in de woestijn. En ik had het zo met Aaron te doen. Dat klagende, vervelende volk had altijd maar geen klaren. En tegelijkertijd dacht ik van ja, maar ik ben ook echt niet anders dan het volk. Ik heb ook zo snel mijn klacht of mijn gemopper klaarstaan. En ik dacht, ja, hoe gaan we daar nou, hoe ga ik daar nou goed mee om? En ik denk dat er twee verschillende manieren van klagen zijn. Het volk dat klaagde, ook onderling. En dat werd zo bezeten eigenlijk van de omstandigheden, dat ze het liefst terug wilden naar waar ze vandaan kwamen. Ze vergaten hetgene wat voor hen lag, het beloofde land, en klaagden en om hun omstandigheden en wilden zelfs nog wel dieper zinken eigenlijk dan dat ze op dat moment gezonken waren. En ze klaagden niet bij God. En klagen bij God, dat mag. Dat is zelfs heel Bijbels. Er is een heel boek over geschreven en het staat allemaal in uw Bijbel, de klaagliederen. Na de val van Jeruzalem, toen klaagde het volk, maar legde hun klacht bij God. En dat is een verschil. We komen allemaal omstandigheden tegen die soms lastig en vervelend zijn. Maar steeds weer herinnert God ons aan zijn zegen. Dat hij bij ons is. Dat hij het goede voor ons heeft. En mogen we ons vastklampen aan die belofte. En ook wij zitten als het ware in zo'n tussenperiode, in zo'n, ja, zo'n soort woestijn. En leven nog niet in het volmaakte. Alhoewel Jezus gestorven is voor ons en we daarin zijn zegen dagelijks mogen en kunnen ervaren, zal de volheid komen op het moment dat Jezus terugkomt. En dan zal het perfecte en het volmaakte komen. En daar mogen we naar uitzien en daar mogen we ons naar uitstrekken. En tot die tijd mogen we ons steeds weer vastklampen aan de beloften van God. En die herinnering, soms kun je bij een herinnering iets hebben van, ja, dat weet ik nu wel. Dat heb ik al heel vaak gehoord. Ja, ik weet het. Ja, God zegent mij. Ja, God houdt van mij. Ja, leuk. Maar het is zo goed om toch steeds dat weer te horen. En om steeds weer daar, ja, vol van te worden. Omdat het je helpt om ook echt op God te vertrouwen. En dan het Nieuwe Testament. Ik wil met jullie kijken naar het Nieuwe Testament. Want op het moment dat Jezus het offer heeft gebracht, aan het kruis is gegaan en is opgestaan uit de dood en de dood heeft overwonnen, dan is hij nog 40 dagen op deze aarde voordat hij naar de Vader gaat. En dat wil ik met jullie lezen uit Lucas 24. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Dat gaat over de Heilige Geest. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Het doet mij zo denken aan die tekst die we zo net in Leviticus hadden gelezen. En waarin Gods heerlijkheid verschijnt en een reactie van het volk is dat ze hem gaan grootmaken. En hier zegent Jezus de mensen. En terwijl hij ze zegent, wordt hij, ja, opgenomen, vaart hij ten hemel. Ik weet niet hoe je dat heel mooi zegt. Maar hij strekt zijn handen uit. En onmiddellijk, toen ik dit las, dacht ik aan die priesterlijke zegen. Ik weet niet of hij dit exact die woorden uitgesproken heeft. Maar ik denk dat het heel goed mogelijk is dat hij hier die priesterlijke zegen meegaf. Dat die zegen daarmee ook voor ons is. In 1 Petrus 2 kun je lezen hoe wij als christenen, als gelovigen, een koninklijk priesterschap zijn. Wij zijn nu priesters en wij mogen tot zegen zijn voor Nederland en voor alle andere volken. Wij mogen nu tot zegen zijn. En wat ik hierin heel mooi vind, is dat God Aaron en zijn zonen de opdracht had gegeven om het volk te zegenen. Dat God dus blijkbaar mensen gebruikt om zijn zegen te verspreiden. Hij zei, als jullie dit zeggen, zo zal ik dan mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen. Dus God zijn zegen in deze wereld wordt verspreid door ons. Dus we hebben allemaal een hele prachtige taak gekregen. Wij zijn gezegend om de zegen weer door te kunnen geven. Jij bent gezegend. U bent gezegend. Maar heel praktisch, hoe doe ik dat dan? Tot zegen zijn. Nou, ik denk dat we op heel veel verschillende manieren tot zegen kunnen zijn. Door er te zijn. En wat ik heel mooi vind is, God zijn zegen begint met zijn aanwezigheid. Alleen al het feit dat u vanmorgen hier bent gekomen, gewoon uw aanwezigheid, is al een zegen voor alle andere mensen die hier zijn. Het begint gewoon met heel eenvoudig de aanwezigheid. En vervolgens mogen we ook gewoon woorden van zegen uitspreken. En natuurlijk is het ook heel goed om daden te koppelen aan onze woorden en ook daadwerkelijk zorg te dragen voor elkaar. Maar wat ik heel mooi vind, is dat het ook zo eenvoudig kan zijn. Het hoeft niet per se heel groot of heel ingewikkeld. Of, oh, nou wordt er van alles van mij verwacht, want nu moet ik tot zegen zijn. Nee, het kan gewoon heel simpel, heel natuurlijk, dat je uitdeelt van de zegen die je zelf ontvangen hebt. En dat je gewoon je kinderen mag zegenen. Ik zegen jullie in de naam van Jezus. Of de collega's, dat je terwijl je aan het werk bent misschien even zo'n schietgebedje door je hoofd gaat. Van, oh Heer, wilt u deze persoon zegenen? Wilt u met uw aanwezigheid bij hem zijn? Wilt u hem laten zien dat u op hem schijnt, dat u genadig bent voor hem? Dat u hem wilt accepteren? Dat hij in een herstelde relatie met u mag komen? En dat hij diepe vrede mag ervaren die alle verstand te boven gaat. Nou, zo kun je heel simpel gewoon iemand zegenen. Nou, ik denk dat we dat allemaal kunnen. En ik wil jullie ook aanmoedigen, uitnodigen, om gewoon de komende week dit heel praktisch te maken. Gewoon elkaar te zegenen. Woorden, mooie en goede woorden uit te spreken. Misschien, soms kan het al een zegen zijn door gewoon te zeggen, wat zie je er leuk uit vandaag? Het is niet moeilijk, maar daarmee kun je al iemand bemoedigen. Wat ik daarin heel mooi vind voor vanmorgen, wat ik nog heel graag met jullie wil doen, is een moment nemen om de persoon van zegen te ontmoeten. Want hij is degene die zegent door ons heen. En hij gebruikt ons als een middel om zijn zegen te verspreiden. Maar uiteindelijk is hij degene die zegent. En wij zeggen wel, ik zegen jou, maar hij is degene die zegent. Ik weet van Luther, dat is nog wel een mooie aanvulling, die zag in deze zegen zag hij de werking van de drie-eenheid. Dat God, de Vader, die zegent je en hij beschermt je. En de Zoon Jezus kijkt naar je en is vol genade. En het middel om weer opnieuw in contact te komen met God. En de Geest, hij wijkt niet van je. Hij is met zijn aanwezigheid en met de volheid van God bij je aanwezig en geeft je vrede. Dat vond ik wel een hele mooie gedachte van hoe God in zijn drie-eenheid ons zegent.